Geachte familie, genodigden, gemeenteleden en allen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon en livestream. We zijn deze morgen met elkaar samengekomen in de rouwdienst voorafgaande aan de ter aardebestelling van Jannetje, molenaar van de Spa. Aan het begin van deze rouwdienst zal het lichaam van uw geliefde moeder en oma, uw zus, schoonzus en tante, of hoe ze ook in u verbonden mocht zijn geweest, dit kerkgebouw worden binnengedragen. Dit zal plaatsvinden onder het orgelspel van Psalm 39. En ik wil u allen vragen indien mogelijk van uw zitplaats te willen opstaan. Voordat dominee Kempenies in deze rouwdienst voor ons zal voorgaan, zullen er namens het gezin woorden van dank worden gesproken. En daar willen we de oudste zoon Piet de gelegenheid voor geven.
Beste aanwezigen en allen die met ons meeluisteren. Vanmorgen zijn wij hier met verdriet en gemis bij elkaar. Onze moeder, onze oma, zus en schoonzus is er niet meer. Op zondagavond 23 februari is, na een leven van ruim 94 jaar, haar levensweg ten einde gekomen. In 1953 zijn ma en pa getrouwd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Dat was de tekst die zij bij hun huwelijk meekregen. Deze tekst heeft daarna in haar leven vaak een grote rol gespeeld. Want bekommernis, moeite en zorgen heeft ma zeker gekend. Maar daarnaast ook heel veel zegeningen. Ze was moeder van een groot gezin. 12 kinderen die liefde en zorg nodig hadden en die van haar kregen. Haar liefde was zorgen. Zorgen voor ons als kinderen. En later, wat meer op afstand, ook voor haar kleine en achterkleinkinderen. Maar ook zorgen voor haar man. Want rond 1983 werd pa ziek. Ongeneeslijk ziek. Een intensieve, zware periode was dat voor ma, voor ons allemaal, en in het bijzonder voor de kinderen die nog thuis woonden. Al die jaren heeft ze kracht gekregen om trouw en liefdevol voor hem te zorgen, hoe zwaar het ook was. Toen pa was overleden, bleef ma ontredderd achter. Het was moeilijk voor haar om verder te gaan zonder de liefde, steun en nabijheid van haar man. Herinneringen komen boven. Aan een lieve, zorgende moeder, die genoot van de gezelligheid van haar, in haar gezin. Die meeleefde bij lief en leed, bij ons en menigeen. Die graag op de achtergrond bleef, maar daar wel een belangrijke rol had. Die blij en dankbaar was voor elk klein en achterkleinkind dat in haar armen werd gelegd. Menig huilende baby werd stil op de schoot van ma. Ruim 8 jaar geleden verhuisde ma naar de Knisseweg, naar een mantelzorgwoning op het erf bij Yvonne en Peter en hun kinderen. Daar heeft de Heere voor gezorgd. Zo hebben Yvonne en Peter dat ook sterk mogen ervaren. Ook hierin sprak het, want hij zorgt voor u. Zo duidelijk. Ma heeft daar goede jaren gehad, dicht bij een van haar kinderen. Een toegankelijke plek voor iedereen. Aanspraak en verzorging, een zegen voor haar en ons allen. Yvonne en Peter, dank je wel voor alles wat jullie hebben gedaan voor ma. Woorden zijn maar arm, gebrekkig en ontoereikend. Maar hoe liefdevol en zorgvol hebben jullie er alles aan gedaan om ma te helpen en haar alles te geven wat nodig was. Elke dag opnieuw, ruim 8 jaar lang. Nu moeten jullie verder, naar zijn huisje, zonder moeder. Nu valt ook alle zorg weg, die vooral het laatste jaar om steeds weer meer inzet vroeg en in de laatste weken zelfs heel intensief werd. Alles rondom haar aanwezigheid is nu weg, maar de Heere blijft. Die Heere, die krachten gaf, maar ook geeft, voor nu en in de toekomst. Henk-Jan en Jacqueline, Aline en Remy, Joanne, nu ver weg in Thailand, Marco en Joanne, Laura en Yannick, Maisa, en ook de kleinkinderen van Peter en Yvonne willen we hierbij betrekken. Voor jullie zal ook alles anders worden. Geen oma meer, waar jullie altijd naar zwaaiden, waar jullie even binnenwipten, spelletjes meededen, verzorgden. Een oma, die ook op jullie kon mopperen. Wat zul je het allemaal gaan missen. Bedankt voor alles wat jullie voor oma hebben gedaan in al die jaren. We wensen jullie als gezin in alles de zegen van de Heere toe. Zijn steun en zijn kracht. Klein en achterkleinkinderen. Ieder van jullie heeft op een geheel eigen manier een grote rol gespeeld in het leven van oma. Wat genoot ze vroeger van de logeerpartijen van de kleinkinderen en later van alle bezoekjes van jullie aan haar. Alle kaarten en foto's die jullie stuurden. De bergen met tekeningen die voor haar gemaakt werden. Jullie hielden van haar. En wat was ze blij met jullie. Dank voor al jullie liefde, aandacht en betrokkenheid. De tantes en ooms die regelmatig op bezoek kwamen, dank u wel. De familie van de Spa moet hun oudste zus en schoonzus missen. De familie Molenaar een schoonzus, met wie ze zo'n 70 jaar mochten optrekken. Een andere fijne plek aan de Knisseweg was de Knissehof. Ma was toe aan een vorm van dagbesteding en die vond ze daar. Ze ging er 2 keer per week naartoe. En wat heeft ze daar naar haar zin gehad? Ze ontmoette er mensen, schilde aardappels, haalde boontjes af, speelde een spelletje en genoot van de warme maaltijd. Op haar eigen manier betekende ze zoveel, ook zoveel, voor de anderen die daar waren. Ook als het ging om het doorgeven van leefregels vanuit Gods woord, die voor haar zo belangrijk waren. Leiding, personeel, vrijwilligers en de gasten van de Knisselhof, hartelijk dank voor wie jullie voor onze moeder zijn geweest. En wat jullie voor haar hebben betekend. Jullie gezelligheid en liefdevolle zorg betekende veel voor haar. Maar ook voor ons als kinderen. 3 jaar geleden kwamen de medewerkers van Zorgmies in het leven van onze moeder. Zorgmies is een instantie die aanvullende mantelzorg verleent en zo probeert eenzaamheid te verminderen en te ondersteunen bij de dagelijkse zorg. Vele uren zijn deze dames aanwezig geweest om Ma te helpen met aankleden of om een praatje te maken en 's avonds de dag weer af te ronden. De laatste maanden kwamen zij ook overdag, zodat Ma zo min mogelijk alleen zou zijn. Het was mooi om te zien dat er een warme band met onze moeder ontstond. Ik citeer een van de medewerksters. Het was geen opgave om voor haar te zorgen. Ze was lief, gemakkelijk en dankbaar. Ik ga haar missen. Ze had een plek in mijn hart. Leiding en medewerkers van Zorgmies, hartelijk dank voor alles wat jullie hebben gedaan voor onze moeder. De liefdevolle zorg, de gesprekken en jullie grote betrokkenheid en steun. Wij zijn als kinderen jullie heel dankbaar. Binnen de kerkelijke gemeenten is er het Maatjesproject. Oudere mensen krijgen regelmatig bezoek van een vast persoon, een maatje uit de gemeente. Corine Kraaiveld was het maatje van Ma. Corine, dank je wel voor de trouw waarmee je onze moeder bezocht en voor de gesprekken die je met haar voerde. Ma vond het heel fijn als je er was. We denken dat jij haar ook wel zult missen. Ook andere gemeenteleden die haar bezochten, dank u wel. Ook een woord van dank aan de huisarts die regelmatig langskwam. Dank voor uw betrokkenheid en zorg. U probeert het voor onze moeder zo draaglijk mogelijk te maken in haar ziek zijn. Bijzonder ook in de laatste weken en dagen van haar leven. Samen met de artsen en verpleegkundigen van de huisartsenpost. Dominee Kempenis, hartelijk dank voor uw pastorale zorg voor onze moeder. En ook voor ons in de laatste dagen nadat ze was overleden. U sprak met onze moeder en met ons over de dingen die zo belangrijk zijn in het leven. Ook als het sterven wordt. De Heere zoeken omdat hij te vinden is. Wij willen hierin ook de wijkouderlingen betrekken. Allen die hier aanwezig zijn, hartelijk dank voor uw komst. Ook degenen die meeluisteren en kijken en danken we. Dank ook aan allen die een taak vervullen of die werk hebben verzet om het mogelijk te maken dat we hier kunnen zijn. Zowel vrijdag bij het condoleren als nu bij de rouwdienst. We waarderen het zeer. Ook Timmers uitvaartverzorging willen wij danken voor de respectvolle wijze waarin u ons begeleid hebt in deze moeilijke dagen. Vrijdag 21 februari zat Ma nog in haar stoel op het vertrouwde plekje voor het raam. We wisten dat ze ziek was en dat het achteruit ging. maar niet dat het zo snel zou gaan. Zaterdag kwam ze al niet meer uit bed. Ze kon het ook niet meer. Toen gingen we beseffen. Het gaat naar het einde. Zondagavond 23 februari is haar levensweg ten einde gekomen. Het leven van onze moeder werd getekend door eenvoud. Ze cijferde zichzelf weg en hield zich op de achtergrond. Daarom wilde ze ook niet dat er in memoriam werd uitgesproken. Al lijkt het dankwoord er toch wel een beetje op. Al die aandacht voor haar, dat wilde ze niet. Maar voor ons, haar kinderen, betekende ze heel veel. Wat hebben we met elkaar veel over gesproken de laatste dagen? Ontroerd over haar trouw, haar liefde en zorg, haar moeilijke leven. En onder dat alles zagen we steeds weer de trouwtekst aan haar gegeven, Gods woord, want Hij zorgt voor u. Onze moeder is er niet meer. Wat overblijft is een onuitwisbare en dankbare herinnering aan de liefde en zorg die zij ons heeft gegeven. Daarom mogen we danken voor wie onze moeder en oma was. Bovenal de Heere danken voor alles wat Hij in Ma aan ons gegeven heeft. En danken voor alle steun en kracht die de Heere haar heeft gegeven. Ma vond het heel moeilijk om over geestelijke dingen te praten. Maar de Heere wist wat er in haar omging. En zijn genade en ontferming is oneindig veel groter dan haar onvermogen om erover te spreken. Er werd in de achterliggende dagen troost gevonden in Psalm 31. De kern van deze psalm is het vertrouwen op God in de grootste nood. De dichter van deze psalm mag in al zijn ellenden de toevlucht nemen tot God. En geloven dat de Heere zal bewaren, omdat onze tijden in zijn hand zijn. God is voor allen die op hem hopen, en dat door genade alleen. We mogen en willen God danken voor al de hulp en kracht die Hij ons gaf. In het bijzonder in de dagen dat we om het sterfbed van onze moeder zaten en in de dagen daarna. Oprecht danken is goed spreken van God. Hem loven en met eerbied prijzen. En daarom gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. Laten we dat met elkaar zingen.
Thank you. familie, aanwezigen, willen wij samen nu eerst de Heere zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. Almachtige, eeuwige God, getrouwe en genadige Heere in de hemel. Aan de morgen van deze maandag zijn wij samen met bedroefde kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Zuster van de overledene, broer, schoonzuster, zwagers, familieleden, gemeenteleden, bekenden. Nu wij gereed staan om het lichaam van Jannetje Molenaar van de Spa aan de schoot van de aarde toe te betrouwen, dan weet u, Heere, wat er in het hart van de kinderen omgaat. Er is zojuist getracht om woorden te geven aan wie zij was, haar betekenis voor alle kinderen, elk in het bijzonder, voor de kleinkinderen en allen die haar gekend hebben. En Heere, dan vervult droefheid het hart, omdat een einde is gekomen aan haar lange leven, die zo'n grote plaats had in het hart van de kinderen en van allen om haar heen, van de zuster en van de broer, familieleden. En dan past het ons eerst, Heere, om uw grote naam dank te zeggen voor wat u gegeven hebt in haar, maar ook in haar man, de vader van de kinderen, die 24 jaar geleden overleed. De twee mensen uit wie ze zijn voortgekomen, ze zijn er niet meer. Mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, zo zegt David in Psalm 27. En als we dat moeten meemaken, als het voorgeslacht wegvalt, en als het duidelijk wordt dat ook wij in de generatie weer opschuiven, de snelheid waarmee wij leven, de dood die ieder uur wenkt, dan zijn we met al die gedachten hier in uw huis. En allereerst om u te danken voor wie zij was. Voor de trouwe zorg waarmee ze haar kinderen heeft gevoed en opgevoed. Wie ze als moeder probeerde te zijn, ook in haar beperkingen. We bidden u, Heere, wilt u geven dat die dankbare herinnering mag overblijven. En geef, Heere, dat nu vader en moeder er niet meer zijn, nu het ouderlijke huis definitief is weggevallen, dat de psalm waar David dat getuigt ook onze psalm mag zijn. Dat we David mogen nazeggen: maar de Heere zal mij aannemen. Heere, wilt u daartoe ook deze eenvoudige rouwdienst gebruiken, als we samen naar uw woord gaan luisteren. Onze woorden zijn arm. En wij weten, zeker in het aangezicht van de dood, eigenlijk niet goed te zeggen wat er in ons hart leeft. We hebben ook geen geweer in de strijd tegen de dood. Mensenwoorden kunnen zo leeg en zo arm zijn. Maar daarom mogen we dankbaar zijn dat uw woord open mag liggen. En we smeken u, Heere, wilt u aan die woorden ook kracht verlenen. Want het leven van Jannetje Molenaar van de Spa is voorbij. En u hebt een oordeel over haar geveld dat volmaakt rechtvaardig is geweest. U kende haar meer dan dat wij haar kenden. U kon achter die buitenkant, zelfs in haar diepste hart, kijken. En u weet wat haar leefde. En Heere, wilt u geven dat de kinderen grond mogen overhouden om hun oude moeder mogen te overgeven aan u, de genadige en de barmhartige God. Maar bovenal, Heere, dat de roepstem geheiligd mag worden aan ons aller hart. Want het sterven van een oude moeder en oma vertelt ons dat wij ook diezelfde gang moeten gaan. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? En wie redt zijn ziel van het graf? Dan bidden we ook voor de oude zuster en voor de broer en de schoonzuster, de familieleden, de zwagers. Opnieuw iemand van de generatie weg, de oudste zuster uit het gezin. En we bidden u, Heere, wilt u geven dat bij alle gedachten die dat geeft, ook in de ouderdom, nu ook hun levenseinde steeds dichterbij komt, dat ze ook die bekommernis op u, de Heere, mogen werpen. En laat dat ons aller gebed mogen zijn, Heere. Dat die grootste honger en kommer, onze zonde, ons eens tot last zal mogen zijn. En dat we die bij U, de Heere, zouden mogen brengen. Want Heere, dat is toch het allervoornaamste, het ene nodige. Bij alle zorgen die er kunnen zijn. Bij alle bekommernissen die in een mensenleven kunnen spelen. Eén ding is nodig. Zo hebt U gezegd tegen Martha. Die zich bekommerde en verontrustte over vele dingen. Laat dat ene nodige, Heer, ook in ons hart en in ons leven voor bovenaan mogen staan. Want dan bent U toch gereed, Heere, om te horen. Want U laat zich vinden als U zegt zoekt en gij zult vinden. En U wilt toch open doen als daar een mens klopt aan de deur van Uw genade. Heere, wij bidden U voor ons zoals we hier zijn, maar ook voor Joanne in Thailand. Wilt U ook haar nabij zijn, nu ze zo ver weg is en eigenlijk geen afscheid meer kan nemen op deze wijze van oma. Wilt U haar nabij zijn ook in het werk dat ze daar mag doen, het woord dat ze daar mag brengen. Wilt U haar nabij zijn en geven dat ze ook in gezondheid op Uw tijd weer terug mag keren naar huis. Geef ons zo allen, Heere, een gezegend ogenblik hier in Uw huis. En bewaart U ons voor de zonde, voor afleidende gedachten, voor de boze. Vergeeft U genadig ook al onze zonden, de schuld van ons leven, verzoen die. En geef, Heere, dat we zoveel van die schuld zullen gevoelen, dat we die lasten op U, de Heere, mogen werpen. Om dan te ervaren dat U die last van de zonde wegneemt en wegdraagt aan het kruis. Hoor ons gebed, Heere, om Jezus wil. Amen. Ik lees met u Psalm 100. Psalm 100, waarvan het laatste vers ook boven de rouwkaart is gezet. Dat was ook de eigen keuze van de overledene. En daarna lezen we, daarna zingen we uit Psalm 116, de versen 1, 3 en 4. God heb ik lief, o Heer, o wie het mijn ziel door u gered, en de eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. We lezen nu eerst Psalm 100. Een lofzang. Gij ganse aarde, juicht den Heere. Dien de Heere met blijdschap, komt voor zijn aanschijn met vrolijk gezang. Weet dat de Heere is God, Hij heeft ons gemaakt, niet wij. Zijn volk en de schapen zijn er weide. Gaat in tot zijn poorten met lof, in zijn voorhoven met lofgezang. Looft hem, prijst zijn naam, want de Heere is goed. En zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. En zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht. Na de overdenking willen we samen zingen uit Psalm 100, de vier versen zoals die hier afgedrukt staan. Juicht aarde, juicht alom de Heere. De Heere is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt. Ga tot zijn poorten in met lof en want goedertieren is de Heere. 1, 2, 3 en 4 van Psalm 100, wat we straks na de meditatie met elkaar zingen. Geachte familie, kinderen, aangetrouwde kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, zuster en broer, zwagers, familieleden, gemeenteleden. Het zijn bijzondere dagen geweest voor jullie, die afgelopen dagen en weken. We hebben zojuist er iets van gehoord, ook uit het dankwoord, dat jullie bij monden van Piet hebben uitgesproken. Dagen waarin jullie bij elkaar zijn geweest en veel met elkaar hebben gesproken. Allereerst toen de moeder voor zorg zich ging intensiveren en toen het inderdaad duidelijk werd dat haar leven naar het einde ging. Die dagen dat ze stervende was en jullie bij elkaar mochten zijn en met elkaar mochten spreken, met elkaar uit het woord mochten lezen, mochten zingen. En ook zeker nadat ze gestorven is, zijn jullie bij elkaar geweest en hebben allerlei herinneringen opgehaald uit het leven van jullie ouders, die elk hun eigen karakter en hun eigen plaats hebben gehad. De lege plaats van vader, 24 jaar geleden, werd nog steeds gevoeld. En het heeft in heel veel opzichten goed gedaan om met elkaar zo die dagen door te brengen. Ook in het overdenken van wie moeder nu eigenlijk was. Ieder heeft zo daarbij zijn eigen gedachten en ervaringen. Moeder was in heel veel opzichten, denk ik, als ik het zo als buitenstaander en een klein beetje door de pastorale bezoeken die ik haar bracht heb leren kennen, was een beetje een ingewikkelde vrouw. Allerlei wikkels om haar heen. Ze liet niet heel makkelijk achter die wikkels kijken. Als het gaat bijvoorbeeld over haar moederliefde. Ze had een hele eigen manier om die te tonen. En de zorg die ze had voor jullie, voor een grote gezin. En zeker ook toen vader ziek werd en er nog een aantal kinderen thuis waren. Wat heeft dat veel zorg van haar gevraagd. Maar dat deed ze met de liefde van haar hart. Jullie verzorgen. Er voor jullie zijn. En jullie zijn ook niks tekort gekomen. Zo is mijn indruk ook van de gesprekken die ik met jullie heb gehad. In tijdelijk opzicht niks tekort gekomen. Ze heeft jullie verzorgd. Maar een lief woord. En even op schoot nemen en een knuffel geven. Dat deed ze niet vaak. Haar liefde uitte zich meer in de zorg die ze verleende. Had ze dat zelf ook niet gekregen? Was dat haar karakter? Hoe dan ook, jullie moesten wel wat wikkeltjes losmaken om bij dat moederhart te komen. En in die zorg die ze verleende zagen jullie toch ook de liefde die zij had. Dat blijkt nou ook weer uit die tekst die boven de rouwkaart staat, waarin het niet zozeer om haar ging, maar meer om die kinderen en die kleinkinderen en die achterkleinkinderen van wie ze zoveel hield. Dat ze daar bezorgd om was, ook in geestelijk opzicht. Denkend aan een ander. En ook in geestelijk opzicht was ze in dat opzicht ingewikkeld. Allerlei wikkels om haar heen, waar je niet makkelijk doorheen kwam. Het had wellicht ermee te maken dat jullie vader zo kennelijk tot bekering was gekomen, die er zo duidelijk over kon spreken. En zij stond heel letterlijk soms in de schaduw van hem. Zij was altijd op de achtergrond. En ze had misschien in hem zichzelf een voorbeeld gesteld. Zo moet het gaan. En zo ken ik dat niet. Ze voelde zich in dat opzicht echt op de tweede plaats staan. En alle bezoeken die er werden gebracht toen vader ziek werd en stierf, die waren ook in één keer voorbij. Ik denk dat dat haar ook een stukje eenzaamheid heeft gegeven, ook in geestelijk opzicht. En dat ze in dat opzicht ook wat gelaten werd. Als je met haar sprak, dan was het vaak ja maar. Ja, dat zijn woorden. Ik moet het voelen. En ze was het er allemaal wel mee eens wat je zei. Maar je kwam niet heel makkelijk bij haar hart. Vorig jaar heb ik een keer een lang bezoek bij haar gebracht. Toen ze weer zo afwerend reageerde en gelaten reageerde. Probeerde ik door die wikkels heen te komen en uiteindelijk haakten er wat vast en raakte ik in gesprek met haar. En aan het einde van het gesprek, al haar argumenten waren op. En toen zei ze, zou het dan toch nog kunnen? En ik proefde bij haar toch ook wel een verlangen om dat te mogen leren kennen. Wat zij naar haar eigen besef miste. Tegen anderen, sommige kinderen was ze heel wat vrijmoediger bij momenten. En als haar dan bijvoorbeeld de vraag werd gesteld, moeder, mag u nou geloven dat de Heer Jezus ook voor u gestorven is? Dan zei ze daar ja op. Dan was er nog een moment, wat jullie ook weer helpt. Het moment dat ze stervende was en toen ik jullie bezocht vorige week zondagavond. En ik zo wat in de Bijbel zat te bladeren om het bezoek af te ronden. Toen kwam ik bij Psalm 31 terecht. Die psalm had ik ook met haar gelezen toen ik het laatste bezoek bij haar had gebracht. Toen ze nog in de stoel zat, waar Gusta ook bij was. Psalm 31. En ik dacht, laat ik die dan maar lezen. En op het moment dat ik dat las, toen kreeg een van jullie een berichtje binnen van een kleinzoon. En die zei, jullie moeten Psalm 31 met oma lezen. Want, dat was zijn trouwtekst als ik het goed herinner. Bij die huwelijksdienst uit Psalm 31 was jullie moeder daarna naar die dominee toegegaan. En gezegd tegen hem dat ze zoveel aan die woorden mocht hebben. Dat de Heer een steenrots is en een burcht. Het vertrouwen in deze God werd daarin uitgesproken. Nou, dat was ook weer heel wat voor haar. En al die dingen, die elementen, die helpen jullie om jullie moeder, die zo ingewikkeld was, over te geven. En ook deze bekommernis op hem te werpen. En we willen, ja, het kan eigenlijk nog maar heel kort, maar iets zeggen over die woorden. Ja, er zijn inderdaad al wel drie woorden die we zouden kunnen overdenken. Het woord van Psalm 100 natuurlijk, boven de rouwkaart, maar ook het woord uit Psalm 31. Ik wil enkele woorden spreken over 1 Petrus, die woorden van haar trouwtekst, van hun trouwtekst. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. En daar komt eigenlijk ook alles weer samen van die andere woorden. Bekommernis, een oud woord natuurlijk. We gebruiken het niet heel veel meer, kommer. Dat wil zoveel zeggen als leed, smart, de dingen waar je je druk om maakt, waar je bezorgd om kunt zijn. Dat woord wordt in de Bijbel gebruikt, bekommernis, bezorgdheid, heel vaak in tijdelijk opzicht. De bekommernissen, de zorgvuldigheden van het leven, aangaande eten en drinken, kleding, gezondheid, werk. Noem al die dingen maar op die ons zo kunnen bezwaren. Nou, die woorden hebben jullie ouders meegekregen aan het begin van hun huwelijk. In de jaren 50, zo kort na de oorlog, toen alles nog zo minimaal was. Werpt uw bekommernissen op hem, zo zegt Petrus in deze brief. En hoe kon Petrus dat zeggen? Want hij zorgt voor u. Nou, hij had dat natuurlijk zelf ook gelezen in het woord. In Psalm 55 komt die tekst voor. Werpt al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Psalm 55, vers 23. Dat stond in de Bijbel van Petrus. Maar belangrijker nog, hij had het zijn meester horen zeggen. De discipel Petrus had het Heer Jezus horen zeggen, bijvoorbeeld in de bergrede, waarin het gaat over al die dingen waar een mens zich zo om kan bekommeren. Bekommert u niet om waarmee gij u kleden zult of waarmee gij u voeden zult, want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen nodig hebt. Hij zorgt voor u. En daar wijst Petrus dus op, over die bekommernissen waar zoveel van onze aandacht, waar zoveel van ons leven mee heen gaat, waar we zo druk mee zijn vaak. En dat is ook begrijpelijk natuurlijk. Zeker als er bijzondere zorgen zijn, als er ziekten zijn, als er zorgen zijn in maatschappelijk opzicht, als wij niet weten, niet altijd weten hoe het moet, dan kunnen die zorgen ons bezwaren en benauwen, dat kan je wakker houden. Maar dan roept de Heere Jezus, dan roept Petrus ook bij de woorden van de Heere Jezus op, om die bekommernissen op de almachtige en de eeuwige God te werpen, die in zijn voorzienigheid zijn schepping onderhoudt en regeert, om het van hem te verwachten. Niet om het dan in zorgeloosheid over te geven, maar die overbezorgdheid, dat wordt in de Bijbel toch ook gekalmeerd. En wil deze brief ons brengen in het geloof bij de God die beloofd heeft te zorgen. Maar als we dan over bekommernissen spreken, dan lopen we het gevaar natuurlijk dat dat al onze aandacht krijgt. En dat we daar zo vaak mee bezig zijn, dat dat ons leven gaat beheersen. Dan loopt ieder mens gevaar, dat gebeurt ook bij mensen die de Heere mogen kennen en vrezen, die genade mogen kennen. We denken natuurlijk aan het voorbeeld van Martha. Die drie daar in Bethanië, Martha, Maria en Lazarus. De Heer Jezus bracht vaak een bezoek aan deze mensen als hij in de buurt van Jeruzalem was. En toen was hij daar op een gegeven moment ook weer kennelijk wat onverwacht met zijn 12 discipelen. En die mensen moesten verzorgd worden. En Martha die was aan het zorgen. Terwijl haar zuster Maria aan de voeten van de Heer Jezus zat. En Martha had natuurlijk al een hele tijd heen en weer lopen zorgen. En ze had al eens een keer boos naar Maria gekeken. Waarom helpt ze me nou niet? En op een bepaald moment dan valt ze uit naar de Heer Jezus en zegt: Meester, zeg mijn zuster dat ze mij helpt. En toen gaf hij haar een standje en hij zei: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Eén ding is nodig. En dat heeft Maria uitgekozen. En de Heer Jezus zei daarmee niet dat die andere dingen niet nodig zijn. Maar één ding gaat er bovenuit. En dat is het woord wat ik ook vanochtend met u wil delen. Dat ene nodige. Wij bekommeren en ontrusten ons vaak over veel dingen. En daar gaat het grootste deel van ons leven en onze aandacht mee heen. Maar één ding is nodig. Hoe staat het met onze ziel? Hoe reizen wij naar de eeuwigheid? Wat is nou onze grootste kommer? Onze grootste nood, onze grootste last? We zijn zo vaak bezig met de tijdelijke dingen. We plengen zo vaak tranen om allerlei dingen die ons bezorgen. Ook in onze rouw. Maar hebben wij nou ook al tranen over onze grootste kommer, onze grootste nood? Die grote levensvraag, die zeker ook vandaag, nu de dood hier in alle onontkoombaarheid zo in ons midden is, en nu we straks naar de begraafplaats moeten. Mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dat mag wel onze grootste zorg zijn, toch? Dat is wat de Heer Jezus zegt. Eén ding is nodig. Kinderen en kleinkinderen. Nu oma er niet meer is, nu moeder gemist zal worden. Nu we allemaal weer een plekje opschuiven in die generaties. Jullie zijn nu de volgende in de rij. En hoe snel gaat ons leven? En kennen wij dan dat ene nodige? Kennen wij dan die genade van de Heer Jezus Christus? Zijn vergevende en verzoenende bloed, de kracht daarvan. Daar heeft God heel wat werk aan om een mens daar oog voor te geven, want dat zien we van nature zomaar niet. Zeker niet als ons alles voor de wind gaat. Nou, dan hebben we het ook vaak niet heel druk met allerlei zorgen. Een mens zal zomaar niet schreeuwen dat hij verdrinkt als hij nog wat grond onder de voeten heeft. Als een mens nog een strohalm heeft, dan houdt hij zich daaraan vast. Eer dat een mens echt vanuit zijn kommer, vanuit zijn smart gaat roepen om hulp, dan moet er eerst heel wat weggenomen worden. Nou, dat is in geestelijk opzicht ook niet anders. Willen wij nu echt oog krijgen voor de genade van God? Willen wij niet zien dat er maar één ding nodig is, dan moet de Heere ons zoveel dingen afnemen. Dan moet hij ons laten zien wie wij zijn voor God. Dan moet hij ons zichzelf laten zien. Dat hij de heilige God is. Dat hij de rechtvaardige God is. Niet alleen de schepper op wie we onze bekommernissen mogen werpen. En die belooft voor ons de zorgen, maar de rechter van hemel en aarde. Aan wie wij straks allemaal moeten gaan uitleggen wat wij met ons leven hebben gedaan. Waarom wij geleefd hebben zoals we geleefd hebben. Hoe we geleefd hebben in geestelijk opzicht. En dan kunnen we natuurlijk als mensen in sociaal en maatschappelijk opzicht goede moeders en vaders zijn. Die trouw voor onze kinderen zorgen. We kunnen goede burgers zijn. We kunnen goede collega's zijn. We kunnen tegenover de wet onberispelijk zijn. Maar in geestelijk opzicht telt daar niks van mee. En dat wist moeder ook. Dat ze met alle moederlijke liefde en zorg voor God nog niet veel was opgeschoten. Zij besefte ook dat er één ding nodig is en ze wilde dat voelen. Ze wilde dat kennen. En om dat nu te leren kennen, gebruikt God zijn heilige wet. Om ons te laten zien dat wij in geestelijk opzicht helemaal niet zo goed zijn. Er is niemand die goed doet. In geestelijk opzicht. Goed doet, dat ons de zaligheid brengt. Integendeel. Ze hebben allen gezondigd tegen God. En we missen, we derven de heerlijkheid, de aanwezigheid van God in ons leven. En God openbaart zich in zijn woord als een heilig God voor wie wij niet kunnen bestaan. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En juist de Heer Jezus Christus die tekent ons het oordeel als een vuur. Een God is een eeuwige gloed, een verterend vuur bij wie niemand wonen kan. En dat is een van de zaken die wij niet graag horen en die we misschien ook niet graag prediken. Maar die wel noodzakelijk is. Dat wij beseffen wie God is. In zijn heiligheid. In zijn majesteit. En ook dat we weten wie we zelf zijn. En dat we voor deze God niet kunnen bestaan. Niet hem kunnen ontmoeten zoals we geboren zijn. Dat er een wonder van genade in ons leven nodig is. Die in de Bijbel wedergeboorte wordt genoemd. Een nieuw hart. Een nieuw leven. Dat naar God gaat leren vragen. Dat oog gaat leren krijgen voor God. In zijn genade ook. In zijn belofte die hij geeft. Want aan arme zondaren schenkt hij uit genade zijn zoon. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Die verloren wereld. Die naar hem niet vraagt. Maar dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Overgegeven tot in de dood van het kruis. Opdat een ieder die in hem gelooft niet zal verderven. Maar eeuwig leven zal hebben. Werpt uw bekommernis op hem. Want hij zorgt voor u. Petrus zegt daar met hetzelfde woord als in dat eerste woord. Hij bekommert zich ook om u. Zo laat God zich dan ook kennen. Want als God zich openbaart in zijn majesteit, in zijn heiligheid, en hij geeft ons zoveel zelfkennis dat wij net als David gaan klagen dat ons hart vanwege onze zonden vol van kommer is en verdriet. En dat leert Gods kerk kennen, dat leert Gods volk nastamelen. Mijn hart is vol van kommer en van verdriet vanwege mijn zonden. Zulk een last van zonde en plagen niet te dragen drukt mijn schouders naar beneden. Als je met die bekommernis naar God gaat, dan laat hij zich kennen als een God die zich bekommert om mensen. De discipelen hadden daar een keer een vraag bij. Toen zij samen met Jezus op de zee van Galilea waren, het meer van Genezareth, toen er een ontzaglijke storm losbarstte, toen lag Jezus in dat scheepje te slapen. En ze dachten te vergaan. En toen riepen ze hem aan. Meester, bekommert het u niet dat we vergaan? En toen werd Jezus wakker. Heel opmerkelijk. Hij werd niet wakker van die golven. Hij werd niet wakker van die storm. Dat deed hem niets. Maar hij werd wakker van het gebed van zijn discipelen. Van die noodkreet. Van die doodschreeuw. Bekommert het u niet dat wij vergaan? Ja, dat bekommerde hem wel. En hij gaf de golven een bevel. En ze waren stil. En laat dat nou voor ons ook een boodschap mogen zijn. Op deze dag, nu we hopelijk zo vatbaar zijn, juist voor een goed woord, een evangeliewoord, nu we straks naar de begraafplaats moeten, en nu daar een open graf ligt, en nu daar het lichaam van moeder en oma wordt neergelaten, en nu wij daaruit de roepstem horen, zijt ook gij bereid? Ben je er klaar voor? Dat er ook voor jou, voor u, een graf gedolven moet worden. En dat we u of jou daarachter moeten laten. Bent u bereid? Als dat nou onze bekommernis mag zijn, dan mag deze tekst ons spreken van die goede tierenheid van God, waar Psalm 100 ook van spreekt. En waar Psalm 31 van spreekt. Dat hij zich bekommert om mensen. Hij is innerlijk met ontferming bewogen over mensen die net als schapen zonder herder dwalen. Het bekommert hem als mensen dreigen te vergaan en in die nood tot hem roepen. Het bekommert hem als hij mensen hoort schreeuwen. Heere, help mij. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Dan mag een bekommerde zondaar de vinger leggen bij zo'n woord als deze. En bij Psalm 100. En bij Psalm 31. Dat deze God is zoals hij zegt dat hij is. Een steenrots en een burcht. Een rots op welke we kunnen bouwen en vertrouwen. Hij laat hen niet omkomen in durentijd en hongersnood. Allen die tot hem komen in hun zonden en in hun ellenden, die wil hij zijn goede tierenheid en zijn genade bewijzen. Gebruik deze tijd, kinderen en kleinkinderen, familieleden. Deze tijd nu de dood zo aanklopt aan onze deur. Om het leven buiten onszelf in de Heer Jezus Christus te zoeken. Die zich bekommert om zondaren. Amen. samen de Heere nog bidden om zijn genade. Heere, zou u willen geven dat uw woord met ons mee mag gaan. Vanaf deze plaats naar het graf waar het lichaam van Jannetje Molenaar van de Spa zal worden neergelaten. In het afscheid dat genomen moet worden van een lieve moeder, oma en overgrootmoeder, een zuster, een schoonzuster, een tante. Heren, wij bidden u, wilt u geven dat uw woord mee mag gaan het leven in. Dat wij met onze bekommernissen bij u de Heere terecht mogen komen. Bovenal met die grote kommer. De zonde van ons leven. Het feit dat wij buiten u en zonder u leven van nature. Maar dat we wel op reis zijn naar u. En dat we die grote borg en zalig maken, de Heer Jezus Christus, mogen leren zoeken. Die zich om mensen bekommert. Die zoveel liefde had voor stervende zondaren. Dat hij zijn leven heeft gegeven. Omdat wij nimmer meer zouden verderven. Heere, wilt u geven dat deze boodschap mag vast blijven haken. En dat het ons enige troost mag zijn of worden in leven en sterven. Niet van onszelf, maar van de Heer Jezus Christus te zijn. Wilt u hen zo gedenken, Heere, ook hen troosten zoals u dat alleen kunt. En dat ze ook in geestelijk opzicht hun moeder mogen overgeven aan u. In de wetenschap, Heere, dat u volstrekt rechtvaardig en groot van goede tierenheid uw oordeel geeft. En geef ons zo alles wat nodig is. Bewaart u ons, spaart u ons. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen.
We zijn dan nu gekomen aan het einde van deze rouwdienst. En zullen we elkaar het lichaam van uw moeder en oma naar de laatste rustplaats gaan begeleiden. Op de begraafplaats aan de Scheldestraat. Eerst zal het lichaam van uw moeder en oma het kerkgebouw worden uitgedragen. De kinderen, klein- en achterkleinkinderen en naaste familieleden zullen als eerste de kerkgebouw verlaten. Daarna kunt u als overige gemeenteleden en belangstellenden met elkaar ook het kerkgebouw verlaten en zich voor de rouwstoet uit naar de begraafplaats gaan begeven. Nog een mededeling voor degenen die meeluisteren via de stream en kerktelefoon. Ook de woorden op de begraafplaats zijn via beide verbindingen te beluisteren. Dan gaan we nu over tot het uitdragen. Dit zal plaatsvinden onder het orgelspel van Psalm 25. En ook nu wil ik u vragen indien mogelijk van uw zitplaats te willen opstaan.
bloeien over gebroken stromen. Schoor het op deze plaats en weet dan het woord geven aan dominee Kempenius. Van het lichaam van uw geliefde moeder en oma, uw zus, schoonzus en tante, Jannetje, molenaar van de Spa, in de schoot van de aarde worden neergelegd. Beste kinderen, kleinkinderen, zuster, broer, verdere familie, aanwezigen ook hier op het graf, willen wij luisteren naar het woord van God. En ik lees met u het 15e vers van Psalm 100, wat ook boven de rouwkaart stond. De Heere is goed. Zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid en zijn getrouwheid van geslacht. Tot geslacht. Beste kinderen, kleinkinderen, wat een tegenstelling. Een prachtige voorjaarsdag, waarin de zon zo helder en heerlijk schijnt. De bolletjes die uit de grond opkomen, de eerste takken gaan uitbotten, alles getuigt van leven. En wij staan hier bij het graf van jullie moeder en jullie oma. Een tegenstelling. En we willen hier liefst niet zijn. Een nare plaats. Een begraafplaats. Maar het is een onontkoombare werkelijkheid. Waar we het liefst niet veel aan denken, maar waar we toch heel verstandig aan doen door wel daaraan te denken. En dan in het licht van Gods woord. Jullie gestorven moeder en oma heeft jullie een woord willen nalaten. Dat had ze zelf zo bepaald in het boekje dat ze heeft opgesteld voor de rouwdienst. Deze woorden. De Heere is goed. Dat wilden ze jullie meegeven. Dat we een goede God hebben. En dat woord dat daar gebruikt wordt, dat heeft allereerst betrekking op zijn zorg, waar ook de trouwtekst over ging. Hij zorgt voor u, in dagelijks opzicht, in zijn voorzienigheid. God, de schepper van alles, onderhoudt en regeert. Hij doet zijn hand open en hij verzadigt al wat er leeft. Hij wil ook in deze omstandigheden zijn goedheid laten blijken, een troost te geven. Ook door middel van elkaar. Hij heeft jullie aan elkaar gegeven. Hij heeft ook in de afgelopen dagen gezorgd dat jullie bij elkaar konden zijn, troost konden putten, ook uit de herinneringen aan moeder en oma en aan jullie vader en opa. Het waren in veel opzichten toch ook goede dagen. En hij wil ook voor de toekomst zijn goedheid laten blijken. Maar hij is ook goede tieren, zo staat er in die tekst. En dat is een woord dat gaat nog veel dieper. Dat gaat niet alleen over het tijdelijke. Maar dat gaat over het geestelijke, over het eeuwige. Een woord dat zich eigenlijk maar moeilijk laat vertalen. Zo zei ik ook gisteren in de prediking, waarin ook dat woord goede tierenheid aan de orde kwam. In het Engels wordt er gezegd, het is zijn loving kindness. Zijn liefdevolle vriendelijkheid. God is in geestelijk opzicht een God die genadig is. Die liefde is. Nergens in de Bijbel staat dat God toorn is. Hij kan wel toornig zijn. Maar het is geen eigenschap van God. Om toorn. maken hem toornig. Maar in zichzelf is hij liefde. Is hij goede tieren. Is hij getrouw, zo zegt u deze psalm. En daar heeft jullie moeder iets in gezien. Ik zei al, je moet wat wikkels van haar afhalen om bij haar hart te komen. Was dit ook haar troost? Dat God zo goed is. Dat God goede tieren is. Dat hij getrouw is. En dat voor mensen die ontrouw zijn. Het is haar boodschap. Het is Gods boodschap aan jullie. Als kinderen en klein- en achterkleinkinderen. God is getrouw van geslacht tot geslacht. Dat heeft zij gezien als het ene nodige wat zij jullie mee wil geven. Kleinkinderen, achterkleinkinderen, verlaat de God van jullie voorgeslacht niet. Jullie oma heeft het ook nu weer laten horen. God is goede tieren. God is goed. Hij bekommert zich om mensen. Daar staat zijn woord vol van. Dat heeft hij laten blijken in de zending van zijn zoon. Zodat er ook op een begraafplaats mag gezegd worden. Ik ben de opstanding en ik ben het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Al ware hij of zij ook gestorven. Wat een heerlijk woord is dat. Dat God zo goed is voor slechte mensen. Dat God goede tieren is. Dat hij tiert overvloedig goed is. En dat voor mensen die in zichzelf het niet verdienen. Maar die het van genade mogen hebben. En de Heere vraagt, geloof gij dat? Dat ik goed ben. Dat ik goede tieren ben. Ach, vlucht dan, ook vandaag nog. In je ellende. In je verdriet, in het gemis om moeder en oma, de vader en opa en allen die wij op dit moment gedenken. Soms ook kleine kinderen nog, die ons voorgegaan zijn. Vlucht met al deze zorgen en al die bekommernissen tot God, want hij is zo goed. Hij hoort het geroep van ellendigen. Het is een levende God die ogen heeft en aanschouwt de moeite en het verdriet. Een God die milde handen en vriendelijke ogen heeft. En die geen lust heeft in de dood van de goddelozen. Die ons voorziet in alles wat nodig is. Voorziet van troost. Van blijdschap. Van uitzicht. Van leven. Wie in hem gelooft, zal leven. Al waren hij ook gestorven. Dat is het geloof dat ons voorgeslacht heeft beleden. Dat is het geloof waarin zoveel zijn gestorven. Waarin velen zijn heen gegaan. Ontslapen. Om altijd met de Heere te wezen. En van dat geloof leggen wij belijdenis af. En spreken dan ieder met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en ik geloof in een eeuwig leven. Amen.
We zijn dan nu gekomen aan het einde van deze plechtigheid. De kinderen zullen met de naaste familieleden, de broers en zussen, alleen terugkeren naar de kerk. Dan zal er nog gelegenheid zijn tot condoleren. Deze gelegenheid is alleen bestemd voor diegenen die vrijdagavond niet in de gelegenheid geweest zijn. En na het condoleren zullen de kinderen met de familie, de broers en zussen, nog een broodmaaltijd met elkaar gebruiken. Voordat we deze plaats verlaten, zullen we elkaar een ogenblik stilte in acht nemen. En daarna wil ik de kleine achterkleinkinderen de gelegenheid geven om als eerste langs het graf van oma te gaan. En zullen de kinderen als laatste op deze plaats achterblijven. Zullen we nu met elkaar een ogenblik stilte in acht nemen.
Goed, ik wil met jullie deze begrafenisplechtigheid afsluiten en nog een enkel troostwoord meegeven uit Johannes 14. En dan beginnen we bij vers 15 een enkel vers te lezen. En er staat boven een andere trooster. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mij geboden. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben, en gij in mij en ik in u. Die mij geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden, en ik zal hem lief hebben, en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Tot zover. We willen afsluiten met gebed. Heere, u bent een God van hemel en van aarde. En dan zijn we hier samengekomen na de rouwplechtigheid van een geliefde moeder, schoonmoeder en oma. Of in wat voor familieverband het ook wezen mag, Heere. Die hebben we aan de schoot der aarde moeten toebetrouwen. Opdat ze daar mag rusten tot op de jongste dag. Als alle graven weer geopend zullen worden, Heere. En er zal geoordeeld worden. Hetgeen wat wij gedaan hebben, het zij goed en het zij kwaad. En Heere, nou mogen we al die familieleden voor u neerleggen, Heer. Want Heere, er is rouw gekomen over hun geliefde. En Heere, dat smart aan het hart, want van nature kunnen we elkaar hier niet missen. Maar Heere, er is een tijd om geboren te worden, maar er is ook een tijd om weer te sterven, zegt uw woord. En Heere, die tussenliggende tijd is een welaangename tijd, is de dag der zaligheid, dat we nog tot u bekeerd kunnen worden. En Heere, wil u ook dan dit sterven nog willen gebruiken, dat er nog eeuwigheidsvrucht uit voort zou mogen komen. Heere, dat er nog nieuw leven daarin geboren mocht worden. Ach, we hebben het ook gehoord van deze, in de prediking, Heere, dat u nog een goede tieren en een langmoedig God zijt, Heere. Want het zijn toch de goede tierenheden des Heeren die toch tot de bekering leiden. En Heere, nou hebben we ook deze moeder enigszins gekend, Heere, dat het een bescheiden vrouw was. Ze liet niet erg in haar hart kijken, zoals ook de dominee dat verwoordde. Maar Heere, u bent de hartenkenner, Heere. Wij zien aan wat voor de ogen is, maar u ziet het hart aan, Heere. Ach, en daar kende wel eens meer in wezen, als dat wij naar de buitenkant kunnen zien, Heere. Want Heere, zalig zijn toch de armen van geest. En zalig zijn toch zij die hongeren en treuren naar uw gerechtigheid, Heere. Ach, het komt maar van ene kant, Heere. En als we dan u mogen kennen, dan krijgen we een ootmoedig en een verslagen hart, Heere. Dan moeten we zeggen, Heere, ga maar weg van mij. Want ik ben niet waardig dat gij in onze zielen komen. Maar Heere, wil u dan ook dit sterven in dat grote nageslacht, Heere, de kinderen en de kleinkinderen, er zijn er zoveel. Zou u nog willen werken met uw woord en met uw geest? Heere, we hebben het gelezen dat u nog een andere trooster hebt, namelijk de Heilige Geest. Die zal het uit het mijne nemen en het zal u verkondigen. Ach Heer, wat zou het een wonder zijn, want u zal ermee de eer krijgen. Heer, en dan danken we u dat alles zo stichtelijk en ordelijk hebt mogen verlopen, Heer, in deze afgelopen dagen. Maar ook met deze ruildienst. De dominee hebt u nog willen helpen. We bidden nog in het bijzonder, Heer, voor Yvonne en Peter, Heer, die hun moeder. En ook met de andere kinderen zo goed en nabij, Heer, dat ze bij hun mocht wonen, Heer. Ach, wat een weldaad dat u daarin gegeven hebt. Mogen we u daar hartelijk voor danken. Heer, en dan willen we ook nog een zegen vragen over dit eten, Heer. Wil u die kostelijke zegen die we van u mogen krijgen voor het tijdelijk onderhoud van ons leven, zou u het ook met uw zegen willen bekomen? Want Heer, we hebben niet alleen een God voor de eeuwigheid nodig, maar we hebben ook een God voor de tijd. Heer, ga dan met deze familie, als we het ermee weer uit elkaar gaan. Wil u ze meegaan? Wil u troosten? Want u bent toch een God van weduwe, weduwnaren en wezen. We vragen dit alles van u in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen.